Hey, welkom bij aflevering 11 van Praatjes over wetenschap. Ik ben Jacot, ik maak podcasts, TikToks, artikels over wetenschap. En door dat te doen, maak ik ook soms vrienden. Zoals Anouk. Zij woont ook in Lokeren en is dus de gast waarvoor ik het minst ver ben moeten gaan. Maar ken je dat? Hoe minder ver je moet reizen, hoe minder backup tijd je neemt. En tja, hoe later je dus arriveert.
Hallo. Ik had geen tijd meer om te eten. Dus ik heb een donut en koffie.
Nice.
Up
nice
to you.
Dank u.
Komt erin,
Dank u, dank u. Je
moet doorlopen door de deur. Dan zit daar wel nog in zijn badjas te ontbijten.
Ja, het is een podcast. Hè.
Voilà.
Dat
moet
je
niet.
Eigenlijk jij ook tegen mij. Moet jij toch niet per se douchen als het een podcast?
Goedemorgen. Nu, voor je denkt dat ik hier vanaf nu ook random vrienden uitnodig, houdij. Anouk is net klaar met een doctoraat in de communicatie en in haar laatste jaar begon ze de podcast Transferable Life Skills, waar ik trouwens ook een van de gasten was, over de struggles van het doctoreren. En dat bleek zo'n boeiend onderwerp, waar zoveel mensen nood aan hadden, dat ze er intussen ook een boek over heeft geschreven. Dus daarover gaan we het vandaag hebben. Welkom bij Praatjes over Wetenschap. Dag Anouk.
Dag Jacot.
Hallo, welkom in de podcast.
Dankjewel.
It's been a long time coming.
Ja, inderdaad. Van een testopname naar nu.
Ja, je bent de allereerste host die ik heb gehad in Praatjes over Wetenschap. Maar die podcast is niet gepubliceerd, omdat dat echt een testpodcast was.
Ja.
Dus nu doen we het voor echt.
Ja.
Yes.
Ja, en toen had ik ook zo... Ik was ook niet zo goed voorbereid. Je had allemaal super interessante vragen.
Allee, maar ik had die niet op voorhand doorgestuurd.
Ja, maar dus... ik was echt zo'n beetje... Oh nee, weet ik eigenlijk niks over wetenschapscommunicatie. En dan luisterde ik nu naar de afleveringen van anderen en dacht zo... Ah, dat heb ik ook wel. Ja, okay, ja goed, ja, ça va.
Nu, wij kennen elkaar als vrienden uiteraard, ja. Maar er is ook wel echt een reden dat ik jou heb uitgenodigd. Want je hebt een boek geschreven.
Ik heb een boek geschreven. Dat is het raarste... Dat is echt, ik kan dat niet uitleggen. Dat is zo, ik weet, ik bedoel, ik heb die woorden geschreven. Ik heb een manuscript van uiteindelijk een, ik wil zeggen, 180 pagina's of zoiets. Mm-hmm. Ja, nee, het zal wat minder geweest zijn in Word of zo. Maar dat was zo, maar ik heb dat hoofdstuk per hoofdstuk geschreven. Mm-hmm. Dus op het einde heb ik dat allemaal samengeplakt, naar de uitgever gestuurd, heel dat proces, bla bla. En dan krijg je zo op een bepaald moment, ik heb het fysieke boek nog niet gezien momenteel, mm-hmm. Dus het is in druk nu. Maar zowel het binnenwerk. Ja. En dan zie je echt een boek en dat is echt zo... De disconnect van de research die ik in maart aan toen was naar nu een binnenwerk met een boek dat ik geschreven heb, is echt zo... Heb ik een boek geschreven? Oh, fijn.
Am I for real now?
Ja, ja, ja. Dat is echt zo. Zeker als de mensen zo... Jij bent dan auteur. Zo, nee, niet waar. Zo, wacht, ja, jawel, eigenlijk
ga
wel.
Ga het in je Twitter-bio zetten?
Ja, ja, ik weet het niet. Misschien wel.
Op LinkedIn, sowieso op LinkedIn.
Op LinkedIn wel.
Ja, zo, bedoel... mee in zo je standaard zinnetje dat erbij komt, zo. Onderzoeker / auteur. Nee, misschien moeten we ook wel even zeggen waarover jouw boek gaat. Dat is misschien wel belangrijk. Je hebt een boek geschreven over hoe je een doctoraat kan overleven.
Ja.
En daar zit dan natuurlijk ook een hoofdstuk over wetenschapscommunicatie in. Want dat is een mega essentieel onderdeel van jouw doctoraat. Ja. Maar schets het eens, wat kunnen mensen verwachten van jouw boek?
Dus het is in 10 hoofdstukken. En het gaat eigenlijk echt van stap 1... Je wilt graag een doctoraat doen, maar je weet eigenlijk nog niet waar gaat het beginnen. Wat is funding, idee, promotor, hoe pak ik dat aan? Mm-hmm. Tot echt proficiat, je hebt je doctoraat gehaald of je bent gestopt met je doctoraat. Hè. Kan ook gebeuren dat je dan, wat doen we nu van job? Waar ga je naar op zoek? Wil je in het academische blijven? Wil je uit het academische gaan? Wat zijn dingen die je daarvoor in overweging kan nemen? Hè? Zo die zaken. Hoe begin je dan met te zoeken naar een job buiten dat academische? Komt ook heel vaak neer zo door alle hoofdstukken van waar kan je op zoek gaan naar antwoorden op je vragen. Ik ga heel veel vragen proberen beantwoorden, maar vaak is het antwoord, jouw situatie is vast heel specifiek. Ga daar eens gaan luisteren, ga eens bij die mensen aankloppen. Voor sommige zaken moet je bij je promotor zijn, voor anderen bij een administratief persoon. Anderen kunnen misschien beter gewoon aan je collega's vragen. Het is zo... Vaak een beetje het oriënteren daartussen. Mm-hmm. En dat komt eigenlijk heel sterk vanuit het... iedereen dat ik heb gesproken over doctoreren, want ik heb wel met mensen uit verschillende universiteiten en verschillende afdelingen ook proberen praten, dat niet enkel mijn ervaring was. Mm-hmm. Die gaven bijna wel allemaal aan van, toen ik begon, ik voelde mij wel echt verloren. Mm-hmm. En je krijgt al die informatie wel door van je collega's, en dat is keigoed, hè. Maar zo, je wilt toch een beetje beter voorbereid zijn of zo.
Ja, en dat
is eigenlijk de bedoeling. Het is zo, zeker, er zijn ook mensen die helemaal alleen ergens in een bureautje aan een doctoraat zitten te werken. Mm-hmm. Dat die bijna zo een leuke collega erbij krijgen.
In boekvorm.
In boekvorm.
Ja. En de naam van het boek?
De naam van het boek is Not That Kind of Doctor.
Want het is, ja. Je bent een PhD, niet een MD. Ja,
inderdaad. Ja, ja. Het is zo, Not That Kind of Doctor, How to Survive Your PhD, PhD Do's en PhD Don'ts. De PhD Do's en PhD Don'ts komt van mijn vriend Bram, die ongelooflijk trots is dat de cover heeft gehaald. Dat is zijn pun, die hij zo, is dat een leuk idee? Daar die zo mee opstaat. Ik vind hem ook wel echt leuk.
Ja, zeker en vast. Het is jammer dat dat niet de titel is geworden, maar ik vind de Not That Kind of Doctor ook wel een goede.
Ja, en ik vind het ook echt fijn. De cover kunnen we wel in de show notes zetten of
zeker,
zo.
Zeker, zeker.
De dat is ook echt in het zwart springt er zo uit. Dus het is echt zo, Not That Kind of Doctor.
Zo echt Chandler Bing gewijs. Could I be any more of a different doctor?
Ja. Het komt wel echt, iedereen die doctoreert begint op een bepaald moment de Ross uit Friends jokes You're not that kind of doctor. En uh-huh. Al die dingen zitten er wel een beetje in mijn millennial humor.
Welke doctoraat jij precies gedaan hebt, gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar ik wil eerst heel graag weten, hoe begin je daar in godsnaam aan? Hoe ben je er op het idee gekomen om een boek te maken? En hoe is het er dan uiteindelijk van gekomen?
Yes. Ik heb eerst een podcast gemaakt.
Nu moet ik doen alsof dat nieuwe informatie is voor mij. Maar ik was een van de gasten op die podcast.
Inderdaad.
Je hebt een podcast gemaakt. Wat?
Waarover ging dat dan? ik heb dus in het laatste jaar van mijn doctoraat heb ik een podcast gemaakt over doctoreren. Dat was alweer met diezelfde insteek als ik daarnet zei. Mensen beginnen aan een doctoraat, zijn eigenlijk een beetje overvallen van wat is heel deze wereld? Hoe zit dat hier in elkaar? Hoe pak ik de dingen aan. Ik heb die dan de naam Transferable Life Skills gegeven, vanuit het idee in academia veel, Transferable Skills, want je blijft waarschijnlijk niet in academia, dus wat ga je hierbij leren dat je dan in een andere job kan gaan toepassen? Maar ik hoorde heel vaak van mensen van, eigenlijk leer ik heel veel bij over mezelf en over hoe ik dingen aanpak. En dat zijn dan weer die life skills, dus Transferable Life Skills geworden. Mm-hmm. En dan gaan praten met mijn mensen die aan het doctoreren waren, ook met Stijn Baert, die als prof dan zelf doctorandi begeleidt, alleen daar promotor van is. Want dat vond ik ook wel een interessant perspectief om op te nemen. Met Ben Verhoeven, wetenschapscommunicator.
Ook binnenkort gast op deze podcast.
Met jou, met dan het interessante perspectief van wetenschapscommunicator en gestopt te zijn met je doctoraat. Wat ik zot belangrijk vond om daar ook tussen te steken. Mm-hmm. Mensen die net gestart waren, een beetje van alles. Dat is 8 afleveringen geworden. En ik denk dat ik ongeveer aflevering 6 of 7 net online had gezet, toen ik eigenlijk heel onnozel een targeted Facebook-ad kreeg. Mm-hmm. Van zo'n academische uitgeverij. Wij zijn op zoek naar nieuwe ideeën voor een boek.
Maar.
En dat was zo, echt gewoon een formuliertje ingevuld.
Ja.
Wel een beetje werk gestoken in zo, hoe ga ik dit boek pitchen? Dus daar echt wel aan zitten denken van, wat moet ik hier zeggen om een uitgever te overtuigen dat hier een boekidee in zit? Mm-hmm. En dan ben ik heel hard gaan focussen op het idee dat dat één internationaal al bestond, maar dat dat vaak zo toegepast was op het Amerikaanse of op de UK, dat we misschien dat voor Vlaanderen wel eens konden bekijken.
Ja.
Dat ik die ervaring had met die podcast en dat daar wel veel verhalen in zaten. En mijn eerste idee was eigenlijk niet zozeer een handgids, maar eigenlijk op basis van die 8 gesprekken, basically 8 hoofdstukken, waarin ik zo een verslag van die interviews ging maken. Zo. Mm-hmm. En welke tip komt daar dan uit? Hè? Als iemand zegt van, de tip is van vooral alles te vieren, dat heel goed gaat, dan gaan we daar zo, hoe vier je dat dan? Hoe hou je dat in de gaten bij collega's? En dan zo een beetje wel van daaruit handleiding, maar echt heel hard gericht op de gesprekken die ik al had gedaan. Een boekidee evolueert. Hè? Dan op het moment dat daar interesse voor getoond wordt, begin je samen met je uitgever daar dan aan te werken. En zo is het dan wel echt ook gegaan. Mijn uitgever heeft mij gecontacteerd en gezegd, ik denk effectief dat hier wel iets in zit. Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Hoe werk jij graag? Hoe zie jij die samenwerking verlopen? Wat zijn de timings die hiervoor realistisch zijn? En zo zijn wij verder blijven samenwerken. En ik denk dat ik ongeveer wel een half jaar of zo in mijn hoofd had van... Ja, no way. Zo, vroeg of laat ga je niet zo doorhebben van zo... Zeg, waarom zo denk dat jij dat jij een boek kunt schrijven?
Dat imposterstemmetje ja, dat dan zo komt van... Man, ik, hallo, ja. Ik ben geen expert in een doctoraat doen.
Voilà.
Jawel. Wat je hebt het gedaan.
Ja. Je bent ervaringsdeskundige. Zeker. En het komt er ook, tussen aanhalingstekens, maar op neer van met de juiste mensen te gaan praten die wel de expertise hebben. Wat ik dan op bepaalde momenten wel heb gedaan. Ik heb een paar stukken geschreven vanuit mijn eigen ervaring. Want dit zijn tips die ik jou als nieuwe doctorand zou geven om te gaan doen. Maar wanneer dat bijvoorbeeld gaat over burn-out bij PhD's, ben ik wel mijn expert gaan aanspreken.
Dat zijn dan natuurlijk.
Bijvoorbeeld ook, er zit een hoofdstuk in over mental health. En dat is dan nagelezen door mijn persoonlijke therapeute eigenlijk.
Ah, dus voilà, ja.
Zij is psycholoog, werkt al jaren zo. En we hebben dan daarover gehad, zo, kunnen we dat doen? Ze vinden we dat beide een oké samenwerking om te gaan doen. En zij heeft dat doorgelezen. En ik heb daar ook zo het ding van gehad van, zeg mij gewoon of hier zaken instaan die jij als psycholoog nooit zou willen lezen dat iemand als advies geeft.
Zeker.
Dat vond ik een belangrijke. Ja. Dus op die manier heb ik zowel ik mag dit niet schrijven, want ik ben niet de expert. Heeft zich in mijn hoofd dan wel snel vertaald naar... Maar er zijn experts. Waar zijn ze? Hoe breng ik ze samen? En dat wil ik dan wel doen, want dat kan ik wel.
Het is een soort van fact-checken van je eigen mening, om het in je boek wel meteen juist te zeggen. Ja.
Zo, niet per se bij alles. Hè. Ik bedoel, als ik een lijstje meegeef van wat neem je mee naar je eerste congres, ja, daar doe ik wel een beetje zo nog wat kijken van wat zeggen andere mensen daarover. Maar dat kun je... Als ik vergeet op te schrijven van een balpen mee te nemen, ja, ze gaan wel een balpen vinden op dat congres. Maar als ik zeg, als het niet zo goed gaat, zoek vooral geen hulp. Ja, dat is niet het advies dat je in een boek wil mee. Allee, je weet dat ook wel, maar... Ja.
Dus, en je zegt nu specifiek, ik vraag me eigenlijk af, wat neem je mee naar een congres?
Oeh, ja, ik heb, ja de lijst staat in het boek. Dat is niet bij mij. Wat neem je allemaal mee? Heel veel... voorbereidingsdingen. Ik ben iemand dat altijd zo, wat is het slechtst mogelijke scenario? En wat moet ik dan allemaal bij me om de situatie toch te redden? Dus dat gaat over als je je laptop mee hebt. Maar wat als... Dus en je denkt, ik neem mijn laptop mee en ik ga die daar gewoon aansluiten en dan doe ik zo gewoon mijn presentatie. Maar vaak, als je op een congres toekomt, zeggen die, ja, nee, alle presentaties moeten op de laptop van de chair gezet worden. Dan gaat dat veel sneller, dan moeten we niet switchen. Maar dan blijkt die chair... een Windows-laptop te hebben, terwijl jij op een MacBook aan het werken was, en heel je presentatie ziet er opeens anders uit.
Ja.
Dus wat betekent dat? Dat je eigenlijk ook best een PDF-versie van je presentatie mee hebt, of ze eerst op een Windows-computer ook al eens bekijkt om te zien of alles klopt. Dat soort dingen, dat zit wel zo allemaal in het boek van zo, want dat komt gewoon puur van andere mensen die dat hebben voorgehad.
Wel, dat is zeer herkenbaar voor mij ook. Ik ben niet naar een congres geweest of zo, maar als doctoraatstudent, maar wel als professional. Ja. En dat heb ik letterlijk al meegemaakt. Ja. En dan klikt je door je slides terwijl je presentatie aan het geven bent. En dan is er, ik werk graag met emojis, maar Windows werkt niet graag met emojis. Dus dan staan er zo lullige beschrijvingen van de emoji die het had moeten zijn. En dat haalt u ook volledig uit uw flow en uw concentratie.
Ja, ik bedoel, jij waart op mijn doctoraatsverdediging. Ja, je kent het verhaal van mijn laptop die gecrashed is die ochtend.
Ah, ja, absoluut. Dat is,
ik heb toen die dag, ik had zoveel tijd voorzien en mensen waren zo, je kunt echt wel alles wat meer op je gemak doen. En inderdaad, daar zijn lege momenten in geweest, maar die lege momenten zijn basically opgevuld geweest met wie heeft er nog een laptop, wat kan ik gebruiken, waar staat mijn presentatie allemaal? Mijn vriend had zijn laptop mee, maar dat is dan een Windows. Dus zo werkt het eigenlijk wel. En dan zo, oké, maar als we die verbinding zo insteken, dan kunnen we eigenlijk de browser niet meer gebruiken om ook in te bellen. Want een van leden van mijn jury waren niet aanwezig door corona. En zo, ineens was al die tijd nodig om dat probleem te kunnen oplossen. En ik had mij al extreem voorbereid. Mijn presentatie... Voor mijn verdediging stond op Google Drive, stond op mijn vriend zijn laptop, stond in mijn mail klaar. Ik had geen PDF-versie gemaakt omdat ik animaties effectief had en
overgangen.
Dat is het
nadeel aan PDF-versies.
Exact, ja. Want een collega van mij die daarvoor gedoctoreerd had, een half jaar voor mij, die had dat ook voor. Die komt ook toe en die haar presentatie werkt totaal niet en die heeft echt nog in de laatste uren dingen zitten aanpassen. Maar door die technische moeilijkheden en door het dan op een andere laptop te doen, is tijdens mijn presentatie, tijdens mijn verdediging, is dat ook uitgevallen, dat scherm.
Mm-hmm.
En dan... Ja, daar zijn geen... Wel, daar moet wel ergens een opname van zijn. Maar ik heb ze in elk geval nog nooit bekeken. Maar ik weet wel dat ik echt in blinde paniek naar Bram keek. Hè. Mijn vriend stond op zijn laptop en dat hij echt al aan het recht staan was om mij te helpen en zo. Dus ja, dat soort zaken zit allemaal zo mee in het boek.
Ja, ja, ja.
Please, check
het,
alles
het
op vooraan.
Het is al stresserend genoeg als het is. Maar het kan nog fout lopen.
Dus eigenlijk, zo, al die dingen die ik heb voorgehad en die andere mensen hebben voorgehad...
Mm-hmm.
zitten in dat boek samen om eventueel te zorgen dat je in elk geval een beetje voorbereid bent als het gebeurt.
Ja, ja.
En ook wel een stukje, en dat kan gebeuren. En kijk, ik heb het voor gehad tijdens mijn verdediging. Ik ben nog altijd dokter geworden aan het einde van die uur.
Ja, ja.
Ah, ja, dus dat dan niet, als je mij dat ooit had gezegd van, ah, weet je, die presentatie waar je al 4 jaar naartoe werkt en jij bent heel goed in presenteren...
Uh-huh.
Toch ga ik het bij u uitvallen midden in uw presentatie. Ik zou echt iets hebben gehad van, ja, dan doe ik het niet. Nee, laat maar. Nee, echt niet. Maar dat maakt niet uit. Je redt u daar wel uit. Ik zag vooral heel die zaal naar mij kijken met een beetje schrik. Niet dat dat gebeurd was, want bedoel, dat zijn allemaal uw collega's, uw vrienden, uw familie, die zijn er, uw promotoren. Iedereen wil u gewoon steunen.
Ja, die openbare doctoraatsverdediging is uiteindelijk ook gewoon zoals een ceremonie. Of dat
bij
heeft toch iets...
ons minder, omdat wij maar één verdediging doen. We hebben geen interne verdediging eerst. Dus daar zit wel echt een echte component aan. Allee, die vragen heb je ook niet op voorhand gekregen. Dat is zo een beetje verschil. Dat staat ook in het boek uitgelegd.
Voilà, bij wetenschappen is het echt... Ja. Dat is gewoon je tweede verdediging. Ja. En dat is puur ceremonieel voor je familie.
Inderdaad.
En om een muts te krijgen.
Ja. Oh, in Nederland noemen ze dat een lekenpraatje.
Oh.
Ik vind dat geweldig. En dat is ook... Als ik mij niet vergis, zonder uw promotoren of uw jury.
Oh,
dus dat is echt, die komen pas daarna toe. En dan is het verdediging deel. Dan kom je erbij, maar die kijken niet naar het lekenpraatje. Wat er ook voor zorgt dat je echt 100% je kunt richten op een breed publiek.
Mm-hmm.
Ja, want wij hebben wel zo, zeker met maar één verdediging te doen, heb je zo'n beetje de afweging tussen, het moet verstaanbaar zijn voor mijn vrienden en familie.
Ja.
Maar... het moet ook wel professioneel en wetenschappelijk genoeg zijn dat ik mijn jury wel toon van... Kijk, in een nutshell is dit het onderzoek dat ik gedaan heb.
Mm-hmm.
Ik kan nog terugkomen op dat moment dat uitvalt en dat dat publiek naar mij aan het kijken was.
Ja.
Gewoon om te zeggen dat eigenlijk al wat dat die van mij wouden, was dat ik zei, het is oké, ik ga niet beginnen wenen, ik ga niet beginnen flippen.
Ja.
Die waren echt zo bijna voor geruststelling naar u als spreker aan het kijken. En dan is het meest professionele dat je kan doen, van echt gewoon te beslissen van verder te doen.
Ja.
En bij mij heeft dat heel kort geduurd. Ik heb daar geluk mee gehad, maar zelfs al duurt dat 10 minuten.
Mm-hmm.
Dan zoek jij 10 minuten lang uit en dan daarna gaat je presentatie verder. En niemand op een congres niet, op je verdediging niet. Als je daardoor je doctoraat niet haalt, dat zijn dingen dat je klachten voor kunt indienen. Dat gaat het niet zijn. En dat is iets... Ik ben zelf iemand die heel veel stress ervaart en die het niet altijd makkelijk heeft om kalm te blijven in die situaties.
Mm-hmm.
Maar ik moest nu vriendengroepen aan het luisteren zijn, er zou echt een keigrote lach geweest zijn. Van zo, ja, natuurlijk, kalm blijven, jij. Maar het is zo, als ik daar dan doorkom, kan ik wel echt zo met een beetje vertrouwen zeggen van, het komt wel goed.
Ja, ja.
Ja. En
zelfs
dat is een beetje wat dat boek is. Het komt wel goed.
Hey, fijn dat je nog aan het luisteren bent. Denk je op dit moment, dat boek interesseert mij wel? Dan heb ik heel goed nieuws voor jou, want luisteraars van deze podcast krijgen 10% korting. Wat je daarvoor moet doen, dat hoor je op het einde van deze podcast. Dus blijf vooral luisteren.
Anouk, je zit hier in een podcast over wetenschapscommunicatie.
Ja.
We weten al dat er in jouw boek ook iets over wetenschapscommunicatie staat. Dus als mensen meer willen weten over jouw visie over wetenschapscommunicatie, moeten ze gewoon het boek kopen.
Ja, ja.
Simpel. Maar licht toch maar al een klein tipje van de sluier op. Wat vind jij belangrijk aan wetenschapscommunicatie?
Dat is mijn hoofd die direct dat het er is.
Aha.
Dat je het doet.
Ja, ja.
Misschien
goed
om
begin,
al zo, tipje van de sluier, het hoofdstuk over wetenschapscommunicatie. Jij weet dat, want jij hebt het nagelezen.
Hey.
Dank je wel daarvoor.
Graag gedaan.
Was bijna een boek aan zich.
Aha.
Dat was echt, dat bleef maar komen. En ik had constant dingen, maar ik moet dat toch ook zeggen? Ja, maar ik moet dat toch ook uitleggen? Maar... En dan zo, we hebben dus een heel stuk Echt minimum de helft van het hoofdstuk is eruit gehaald. Mm-hmm. En komt online op een Facebook community te staan. Dus in het boek ga je QR-codes hebben of zo, ga je zien Facebook. Ja. En dat betekent gewoon, online is er meer content te vinden, want we hebben dingen uit dit boek moeten halen om de word count te kunnen reduceren. Mm-hmm. Gaat wel vaak over zo heel specialistische dingen. Bijvoorbeeld wetenschapscommunicatie, online, social media, Twitter.
Ja,
maar ik heb Twitter echt uitgelegd gaande van hoe maak je een Twitter-handle aan? Mm-hmm. Tot ja, hoe communiceer je daar dan juist? Wat zijn dingen die je kan gebruiken en zo? Dat soort zaken zijn naar online verplaatst, mm-hmm. omdat dat heel specifiek al is. Maar in het boek staat nog de meer algemene SciComm uitleg. En ik denk, mijn favoriete stuk er bijna in is helemaal aan het begin. Doe ik zo, ik wil wel aan wetenschapscommunicatie doen, maar... En dan, maar ik heb geen tijd, maar ik mag niet van mijn promotor, maar ik weet niet waar te beginnen, maar ik heb nog niks te vertellen. Hè, dat is er in de podcast al een paar keer aan bod geweest, ja, dat weet ik. Zo ja, de, ja. Je hebt altijd iets te vertellen.
Tuurlijk
en als
wel.
Jij nog niks te vertellen hebt, dan vertel je wat de andere mensen doen in onderzoek. Mm-hmm. En dat was eigenlijk ook bijna mijn favoriete deel om te schrijven. Zo. Al die excuses zo, nee. ik begrijp, zeker de ik heb geen tijd. Daar heb ik bijna het meeste begrip voor van zo, het is druk, hè, doctoreren. Mm-hmm. Laat ons even tussen het lesgeven, tussen het werken met studenten, uw onderzoek doen, uw onderzoek publiceren, naar congressen gaan. Daar nog eens het brede publiek bij. Poef, dat is heftig. Dus ja, dan gaat dat over... Waar vind je wel tijd? Hoe plan je het in? Hey, ik heb een tip opgenomen die ik heb gekregen van te spreken met iemand die nu als postdoc werkt. En die zei, ik heb die tijd gewoon heilig bewaakt. Mm-hmm. Elke eerste maandag van de maand of zo, maakt nu niet uit wanneer dat specifiek was, was SciComm Day. Mm-hmm. En daar werden geen experimenten in gedaan. Er werd niet geschreven aan papers. Ze gaf geen les. Alleen dat was dan rond haar dingen, haar practica gepland. Mm-hmm. En dat was echt gewoon volledig gericht op, heb ik misschien een presentatie die ik binnenkort ga doen? Werk ik dan aan die presentatie? En als er zo niks in het verschiet had, was dat, wat kunnen we nog doen? Mm-hmm. Wat bestaat er allemaal? Wat wil ik een keer bekijken? Wat doen anderen? Wil ik misschien een video over iets opnemen? Schrijf ik een persbericht? Of luister ik eens bij de mensen van de communicatiedienst? Of dat ze geïnteresseerd zijn in iets? Is er een blog die ik ergens kan schrijven? En dat vond ik... zo goed, mm-hmm. als je weet dat je schema zo overvol zit, ja, plan dat in en wees daar streng in. Mm-hmm. En ook, ja, dat is een beetje durven met je promotor er zo de dingen van, als die zegt tegen je, je hebt daar geen tijd voor. Ja, als je dat al van helemaal in het begin begint te doen en mm-hmm. je werk daarnaast, je effectief onderzoekswerk en je werk met studenten leidt daar niet onder, dan toon je heel snel dat het wel kan. Mm-hmm. Ik weet dat mijn promotoren hebben mij... Ik heb heel goede promotoren gehad. Die hadden soms wel zo'n beetje van... Verlies het niet uit het oog, hè, waar dat eigenlijk over gaat, jouw onderzoek. Maar ik haalde wel telkens opnieuw die deadlines. En die zagen ook wel bij mij dat die wetenschapscommunicatie, zeker dat presenteren en daarmee bezig zijn, dat mij motiveerde. Mm-hmm. Hè, ik zag daardoor dan bijna meer zo... Nee, het belang, want het belang van mijn onderzoek heb ik altijd gezien, maar zo daar dan van de buitenwereld reactie en feedback op krijgen.
Ook, hè. Je doet niet alleen wetenschapscommunicatie om zelf over je onderzoek te praten, maar ook om van een publiek reacties terug te krijgen.
Ja. En ook, ja, een breed publiek stelt vragen die een wetenschappelijk publiek niet stelt. Mm-hmm. En die dingen zo van... Zo bijna, niet dat dat wetenschapscommunicatie is, maar op café van nieuwe mensen de vraag krijgen, en waarom doe je dat dan? Ja, mm-hmm. één, dat zet u even op uw plek, maar je leert wel antwoorden op zo, waarom is onderzoek naar een televisieprogramma belangrijk? Want mm-hmm. ja, het is geen Alzheimer-onderzoek. Dus ja, dat, ik vind dat wel belangrijk dat je niet in die voren toren, de typische mm-hmm. dingen, blijft zitten. Ja, je doet het uiteindelijk ook voor de mensen rondom je. Mm-hmm. Eender welk onderzoek dat je aan het doen bent, of dat het nu naar het kleinste insect in de meest afgelegen jungle is, mm-hmm. uiteindelijk gaat het allemaal over meer begrijpen over de wereld rondom ons. En ja, als sociale wetenschapper specifiek dan de mensen rondom ons.
Ja.
Maar ja, je moet het wel teruggeven. Hè? Het is niet voor u alleen. En nee.
Het is de klassieke slogan, en dan met je belastingsgeld. Ja. Want je zei het met mensen hun belastingsgeld aan doen. Dus die willen wel ook graag weten wat er precies met die centjes gebeurt.
Voilà. Ja, dat staat letterlijk als een van de redenen in zo, hè, waarom aan SciComm doen. Zo, ja, you kind of owe it to them.
Ja.
Dat is, Allee, dat, ik weet niet. Ik heb gewoon altijd die opvatting gehad van zo, je moet het terug gaan vertellen.
En welke SciComm heb je eigenlijk zelf tijdens jouw doctoraat gedaan?
Ja. Ik heb deelgenomen aan PressSpeak, onder andere. Dat was een presentatiewedstrijd die door het team wetenschapscommunicatie van de UA, waar ik gedoctoreerd heb, georganiseerd wordt. En wat ik heel fijn vond aan die wedstrijd is, je schrijft u in, je moet dan zo uitleggen in een artikeltje van 1000 woorden, maar zo heel toegankelijk al geschreven, want waar gaat jouw onderzoek over? En dan krijg je ook een coach, echt een professionele presentatiecoach, Stefanie van Moen. Die heeft daarna ook nog meegewerkt aan mijn boek. Dank je, Stefanie.
Netwerk is ook zeer belangrijk. Ja.
Zeker. En die... die stomen nu echt klaar en je leert zoveel op zo'n korte tijd. Omdat, hoe vaak krijg je de kans om in een groepje van maar 3 mensen met een professionele coach samen te werken?
Absoluut.
Die dingen, en ik spreek nu over de Universiteit Antwerpen, maar elke universiteit heeft daar een equivalent van. Hè? De kansen die je krijgt als doctoraatstudent om dat soort zaken te doen. Dus dat is iets wat ik heb gedaan, die presentatiewedstrijd. Ik ben altijd iemand dat graag presenteert geweest. Ik heb zo al van mijn 6 jaar voordracht, drama, woordkunst, al die dingen gedaan. Dus zo op een podium staan en het uitleggen is mijn meest natuurlijke habitat, die dingen. Tijdens corona valt niet onder publieke wetenschapscommunicatie, maar voor een congres heb ik een videopresentatie gemaakt. En die is daarna wel echt openbaar online gezet geweest. En ook zo wat daarover nagedacht van hoe zorg ik dat dit niet enkel verstaanbaar is voor de mensen die deelnemen aan dat congres. Want ik ben deze video nu toch aan het maken.
Het was ook echt een video en niet gewoon jij naast geprojecteerde slides.
Daarvoor heb ik dan keihard gewoon gaan lenen van de YouTubers. Ik was echt zo, oké, als dit een videoformat moet zijn, hoe doen een YouTuber dat? Niet hoe doet een wetenschapper dat en wordt dat dan gefilmd? Nee, hoe doen de mensen die hier professioneel in zijn? En ik, dat was lang niet professioneel, maar zo...
Stelen met je ogen.
Exact, Je gaat kijken naar wie het al doet en denkt er zo over na. Ik heb ook persberichten uitgestuurd qua wetenschapscommunicatie. Maar ik merkte dat voor mij persoonlijk, ik denk dat we nooit de juiste angle hebben gevonden om echt zo het grote verhaal mee te geven. Omdat het vaak heel specialistisch werd. Allee, zo, het grote probleem met sociale wetenschappen, en zeker bij mij onderzoek naar entertainment, is je gaat iets vertalen naar mensentaal. Dus naar waar dat een niet-onderzoeker volledig mee is. En dan lijkt het vaak minder belangrijk dan het is bij sociale wetenschappen.
Ik snap wat je bedoelt. Dat had ik ook van jouw doctoraatvoorstelling. Was mega helder. Maar langs de andere kant ook wel van... Oké, dat is super evident. Ik denk dat ik dit ook kan.
Ja.
Terwijl dat is helemaal niet waar. Hè?
Nee. Ik snap wat je bedoelt.
Maar die indruk, meer dan bij een doctoraatsvereniging van een chemicus,
exact,
waar je van minuut 1 eigenlijk al compleet checked out bent, is het... Ja, het gaat ook over ons, hè. Wij zijn het onderwerp. Het is niet een of andere gekke molecule. Ja. Of...
Maar het is wel, en daar heeft de Floor is Yours heeft daar een heel goed blogartikel over. Dat gaat dan over sociologie, maar dat gaat over verborgen jargon. En bijvoorbeeld entertainment. Als ik entertainment zeg, dat betekent iets heel anders dan de categorie entertainment op een streamingdienst. Als je bij Proximus opzet, kunnen zo genres kiezen van de programma's die momenteel... En entertainment is daar één van... entertainment. Wat is dat nu eigenlijk?
Maar dat is dan zo reality of zo...
Ja, dat is vaak... spelprogramma's, quizprogramma's, al die dingen. En bij mij is entertainment... Man, ik heb het in mijn doctoraat uitgelegd. Wat is entertainment? En daar staat letterlijk bij... Oké, ik ga nu zeggen wat voor mij in dit doctoraat entertainment is. En ik heb het erbij opgenomen, ook in de introductie van mijn doctoraat, van toen ik tegen mijn ene collega, die ook rond entertainment zei, dat ik dit ging uitschrijven, was zijn reactie, kun je even je laptop door eruit gooien, hè, Anouk? En dat staat ook zo in mijn doctoraat. Het is zo complex. Mm-hmm. En dat zijn dingen die je vaak als sociale wetenschapper moet gaan oplossen. Ja. Van, hoe zorg ik ervoor dat die mensen die ik nu tegen praat, weten dat als ik het woord entertainment zeg, dat dat gaat over een ervaring die cognitief, affectief in elkaar zit, die, dat dat concept gebruikt wordt als genre-ding, maar dat dat eigenlijk vanuit de business-angle komt en dat wij daarnaar kijken als een iets in de mediapsychologie en dat dat anders in elkaar zit. En vaak, eer dat ik dat heb uitgelegd, zijn we al een heel stuk verder, maar ik kan het niet skippen. Mm-hmm. Want anders zit je met dat verborgen jargon.
Ja,
en dat is echt een van de grote uitdagingen bij sociale wetenschappen. Dat als we het niet uitleggen, denkt iedereen, ja, ben mee en het is makkelijk. Maar mm-hmm. als we het wel uitleggen, dan is het vaak al te complex. Net zoals dat, bedoel, echt de mensen in de fysica en in de chemie, chapeau's, hè? Echt waar. Want ik moet de mensen niet uitleggen wat een televisie is.
Ja,
dat is, ik heb er enorm, enorm veel respect voor. En ik probeer daar ook heel veel van te leren.
Mm-hmm.
Te zien van, als zij die concepten aan mij kunnen uitleggen, oké, hoe hebben die dat gedaan? Hoe zit dat in elkaar? Wat hebben die vermeld? Wat die dingen soms zo, wat heb je niet vermeld? Mm-hmm. Dat vind ik altijd interessant om bij de harde wetenschappen te gaan vragen. Zo, wat zeg jij nu niet?
Maar dat is wel een goeie.
Ja. Van, zo, wat was je eerste versie en wat is daaruit geschrapt geweest? Want dat is zowel bij schrijven als bij presenteren of praten, is try and do it with less, hè.
Ja.
Hoe meer dat je kunt schrappen. En het is zo vaak echt, dat is eigenlijk een truc uit scenario schrijven. Kijk, als je keiveel zinnen schrapt of de helle schrapt, of dat je verhaal nog klopt.
Ja.
Vaak kun je hele scènes in scenario schrijven weglaten.
Mm-hmm.
En is je kijker nog altijd heel goed mee met het verhaal dat je aan het vertellen bent. Soms niet. En dan krijg je situaties van, huh? Waarom zijn die dat aan het doen?
Ja,
maar dus
ja.
Pas dat ook zeker toe in teksten die je schrijft en in presentaties.
Copywriting is eigenlijk ook zo. Hè. Zeg het in zo min mogelijk woorden.
Ja.
Anouk, we hebben het al een paar keer gezegd. Je hebt een doctoraat gedaan in de sociale wetenschappen over het programma Taboe, onder andere. Dus voor mensen die het niet kennen, het programma met Philippe Geubels. Dat eigenlijk de tagline is lachen met dingen waarmee je niet mag lachen.
Ja.
Dus een soort van samenbrengen van humor met personen die eigenlijk een beetje een intaboe leven. Ja. Kinda.
Oh, klopt.
Vanwaar de interesse om daarin te gaan doctoreren?
Ik ga zo snel mogelijk het over mijn doctoraat hebben, hoor. Maar ik heb altijd gezegd, ik wil een doctoraat doen, maar enkel als ik mijn topic mag kiezen.
Aha.
Ik wist gewoon, voor mij persoonlijk, 4 jaar lang over een topic uitgewerkt door iemand anders, gaat mij niet lukken. Dat is echt heel persoonlijk. Maar dus vandaar interesse. Al mijn interesse in heel mijn leven is altijd rond televisie geweest. dat kan ik misschien straks ook nog wel wat toelichten, dat er altijd wel zat aan te komen. Maar op het moment dat ik startte aan mijn doctoraat, begon Taboe ook. En ik ging sowieso een doctoraat schrijven rond de openbare omroep en de balans vinden tussen het educatieve en het entertainende. En hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat dan aan? En dan komt dat programma compleet nieuw, iets compleet anders. Die combinatie van die comedy en die human interest zorgde voor die interesse vooraf, tijdens, bleek dat dan keigoed te doen. En dus we waren echt zo, wat zit er allemaal in dat programma? Wat ervaren mensen terwijl ze ernaar kijken? En nemen ze dat mee achteraf? En indien wel, wat is het dan? Mm-hmm. Wat in het programma zorgt voor welke ervaring? En wat blijft daar dan achteraf van hangen? En eigenlijk wou ik dat van begin tot einde gaan uitpluizen. Dat heeft er dan voor gezorgd dat ik dus echt 4 jaar lang rond 1 seizoen van 1 televisieprogramma heb gewerkt.
Ja.
Maar wel met resultaten die daarbuiten ook toepasbaar zijn, gelukkig. En dan zijn we zijn echt gegaan van een kwalitatieve inhoudsanalyse en een productieanalyse. Dus we gaan praten met de mensen die Taboe hebben gemaakt, maar ook met deelnemers. Dan eerst interviews gedaan met kijkers, tweets geanalyseerd die gestuurd zijn tijdens. Vond ik een hele coole om te doen, ook al heeft dat heel veel voeten in de aarde gehad.
Zo?
Ja, die tweets hadden we al heel erg lang.
Uh-huh.
En dat was zo, dit is zo'n rijke bron van informatie.
Uiteraard.
Wat gaan we daarmee doen? doen we een inhoudsanalyse van die tweets? En is dat dan een kwantitatieve of een kwalitatieve? Hebben we überhaupt genoeg om daar een kwantitatieve van te doen? Mm-hmm. Doen we dat zelf of laten we dat een computer doen? Kan een computer die humor begrijpen die in die tweet zit? Mm-hmm. Want dat is een grote, een moeilijke nu. Uiteindelijk is het een kwantitatieve, maar wel zelf door mij en door een tweede codeur gedaan, plus een kwalitatieve inhoudsanalyse van zo per categorie dan van de tweets geworden. En daarin zagen we eigenlijk dat de resultaten van de interviews heel hard geëchoed werden. Het is ook niet interessant om te zien wat dan mensen spontaan tweeten terwijl ze naar een televisieprogramma kijken. Ja. En dus daar zie je dan telkens die tweespeling tussen de comedy ervan, maar dan de verhalen die er ook in zitten en wat dan mensen ervaren. Echt zo de hele typische lach en een traan. En ook in tweets heel vaak zo, amai, ik moet toch eens nadenken over hoe goed dat ik het eigenlijk heb in mijn leven. En dat is zo die reflectie van dat verhaal op jezelf. Dat is zo iets heel typisch dat aan een entertainment ervaring kan gelinkt worden. Mm-hmm. En dan zijn we dat effectief in een experiment gaan testen. Dat was zo eigenlijk een beetje het sluitstuk ervan, van zo, oké, we weten wat productie gedaan heeft. We weten wat er in het programma zat. We weten wat dan mensen achteraf vertellen dat ze ervaren hebben. We weten wat mensen tweeten terwijl ze aan het kijken waren. Kunnen we daar effectief linken tussen trekken? Tussen de comedy. Ik heb in het experiment dan getest. Een groep zag enkel comedy. Een groep zag enkel human interest. Een groep zag de combinatie van beide. Mm-hmm. En dan zijn we gaan kijken hoe reageren mensen die enkel de comedy zagen anders dan de mensen die de combinatie zagen. En hoe reageren mensen die enkel human interest zagen anders dan mensen die de combinatie zagen. Mm-hmm. En zo kun je dan gaan kijken, wat doet het toevoegen van comedy aan human interest en wat doet het toevoegen van human interest aan comedy? En zeg je bijvoorbeeld, door human interest toe te voegen, is de kans minder groot. Ga je ervoor zorgen dat mensen het iets serieuzer nemen. Als je enkel comedy ziet, makkelijk weggezet als gewoon om te lachen. Mag ook. Sommige dingen zijn ook gewoon om te lachen. Maar het ging wel over serieuze onderwerpen en dan trek je daar dat terug bij. Maar omgekeerd ook, enkel human interest, dat weten we dan uit de interviews. Niet iedereen heeft altijd zin in human interest op een zondagavond. En dat mag.
Tuurlijk.
En door daar die comedy aan toe te voegen, zijn er heel veel mensen die gekeken hebben naar persoonlijke mooie verhalen die waarschijnlijk anders niet bereikt waren geweest. En het zijn al die verschillende dingen daar rond zijn we gaan onderzoeken, eigenlijk.
Ik denk dat dat ongeveer 3 minuten was.
Top.
Ben je klaar voor de PhD Cup volgend jaar?
Als ik tijd vind ooit. Ik weet dat. Ik heb dat dit jaar effectief zo naar Arno met nog over gesproken. Van zo, het is toch 2 jaar, hè? Het is niet het jaar dat je doctoreert, hè? Want ja, dit jaar, obviously wil ik heel graag deelnemen aan de PhD Cup. Dat is het ding dat, ja,
de kaars op de taart van je doctoraat.
Voilà, waar ik altijd ook doorheen naar aan het kijken was. Dat ziet er cool uit. Maar dit jaar in combinatie met het boek heb ik beslist om het niet te doen.
Verstandig.
Ja, voilà. Dat ging. Dat was ook weer deze periode. Hè. En ik ben deze
Tijdens dat we het aan het opnemen zijn, het is binnen 2 weken.
Ja, sorry. Ik ben ook deze week nog gestart op een nieuwe job. Aha. En ik was dat zo allemaal aan het uithalen. Zo, dat gaat gewoon niet. Maar als ik de tijd vind volgend jaar, denk ik wel dat ik dat nog ga doen.
Van waar eigenlijk die interesse om een doctoraat te doen in sociale wetenschappen?
Ja, bij mij is echt alles begint en eindigt met televisie. Televisie is mijn hobby. Is al mijn hobby van als ik heel jong was. Uh-huh. Ik heb altijd keiveel naar televisieprogramma's gekeken. En vroeger was dat dan de flow van de programma's op VT4. Met ouder worden en het ontdekken van helemaal legaal streamen.
Uiteraard.
Denk ik dan echt series beginnen bingen. Uh-huh. Tot in de mate dat ik gewoon daar zoveel mee bezig was, dat dat zo logisch werd dat dat zou zijn waar dat ik altijd rond zou werken ook. Mm-hmm. Ik dacht dan dat ik producer ging worden. Ja. Ik heb gespeeld met het idee van naar Rits of naar Raffi te gaan om montage te gaan studeren. Ik heb zo op mijn 12 zat ik zelf op Windows Movie Maker filmpjes in elkaar te steken. Ja. zo deelgenomen aan nog zo'n jongerenproject van de VRT, waar ik dan zo niet tot het einde dat heb meegedaan, maar zo de voorbereidende fases daarvan, waar het dan nu allemaal extreem getalenteerde mensen zijn uitgekomen. Supercool is om te zien.
Ja, jezelf in kluis, hè, Anouk. Je hebt ook een doctoraat over tv gedaan. Dat is ook, heb je ook talent voor nodig?
Hè? Ja. Dat is altijd zo. Het is een heel specifieke toepassing van het talent.
Ja.
Maar dus ja, dat zat er altijd echt wel al in. Mm-hmm. Tot in die mate dat ik dat nu nog altijd heb. Als ik naar goede televisie kijk, ik kijk echt naar televisie hoe dat mannen naar voetbal kijken.
Ja.
Hey, hoe dat mannen zo... Oh, maar heb je die goal gezien? Je moet daar echt zo getalenteerd voor zijn. Dat is met zijn linkervoet. Sure. Zo kijk ik naar Fleabag en heb ik echt zo... Maar je begrijpt niet hoe fucking goed dat dit is. Heb je die vos gezien aan het einde? Weet je wat dat symbool is? Weet je wat dat is? Weet je, die scène met dat kapsel, met dat potloodkapsel. Snap je hoe geniusly dat in elkaar zit? Dat, zo op die manier is dat altijd bij mij geweest. Dat ik dat zo... Ja, ik vind dat zo cool om dat te begrijpen en te zien wat dat daarachter zit.
Je zegt zo, die leerkracht Nederlands die zo een 3 zinnen uit een tekst daar 14 symbolen en verhalen uit kan halen. Ja.
Daar had ik het geduld niet voor. Ik kon het wel. Mijn leerkracht Nederlands heeft bij mijn eindexamen nog gevraagd. Zo, hey, wat ga je nu studeren? Uh-huh. Ik zei, ja, communicatiewetenschappen. Uh-huh. Dat was het dichtste bij televisie dat ik kon geraken.
Ja.
En de reactie was toen zo, niks met boeken. En ik was zo, nee, iets met films en tv, maar zo meer. Dat was ook onze leerkracht esthetica. En die heeft daar wel, omdat dat zo'n geweldige, hier K. Klaasus, echt name-dropping en everything, ook auteur. Een geweldige, geweldige leerkracht, en dat doet het vaak, hè. Je hebt, mm-hmm. je hebt dat bij mensen die de harde wetenschappen ingaan ook, hè.
Absoluut. Echt Cor van de Velde, shout-out naar mijn chemieleerkracht. Voilà. Ik heb die onlangs nog gezien. Cor van de Velde heeft mij verteld op de proclamatie, toen ik trots kwam zeggen, ik ga chemie studeren, mevrouw van de Velde. Heeft ze gezegd, nee. Nee toch. En ik dacht, maar mevrouw van de Velde, ik ga dit echt wel kunnen.
Be proud.
En dit is mijn beste vak, en waarom moet ik geen chemie studeren? Ik heb dat niet gevraagd op dat moment. Ik heb daar meteen van gedacht, die denkt dat ik dat niet ga kunnen.
Oh ja, tuurlijk.
En elke schoolreunie kwam ik trots naar mevrouw van de Velde en zei ik zit nu in mijn tweede jaar chemie. Ik zit nu in mijn laatste jaar chemie. En ik ga master chemie hebben. En dan vond ik geen job die interessant was.
Zij zei, told you.
Alwel, jaren later heb ik dan Cor van de Velde opnieuw gezien op een random festival in Lokeren, want het is blijkbaar ook van deze streek. En heb ik dat uitgelegd van, mevrouw, ik heb altijd gedacht dat je niet dacht dat ik chemie kon studeren. Ja. En ze zei, maar nee, dat is niks voor u. Jij moet iets creatief doen.
Wauw, she saw you.
Ja.
Die wist het.
Afsluiten doe ik altijd graag met tips die jij zelf hebt voor een psychom van andere mensen. Ja. Op eender welke drager, om het zo te zeggen. Dus cd's, dvd's, cassettes.
Postkaart.
Hit me.
Ik heb als tips eigenlijk voornamelijk in mijn podcast-app aan scrollen geweest.
Aha.
En ik ben zo wat gegaan voor de dingen die... Ik vind het zo ambetant om te zeggen... Ik weet niet of het wetenschapscommunicatie is, maar ik heb er in elk geval veel... Ja, ik heb er in elk geval al veel uit bijgeleerd. Ik zal het zo zeggen.
Ja.
Eerste tip die ik al geef is Sawbones. Sawbones is een medische podcast, waarbij dat een koppel... Zij is dokter, hij is, ik denk, comedian. En if he's not, he should be. het hebben over een medisch onderwerp. Zij zorgt dat het correct is wat er gezegd wordt. En hij stelt niet per se de domme vragen, maar het is gewoon zo... Bijvoorbeeld, ik heb... soms denk ik, waar geef ik mijn tijd toe aan? Een volledige aflevering over Alka-Seltzer. Je weet wel, zo die bruistabletten.
Ah, ja. Zo, wat is dat, Dafalgan? Ja, bruistabletten, 80. Maar dan... In het Amerikaans.
Ja.
Elke seltzer.
En dan, want dat vind ik dan boeiend. Blijkbaar hebben die gewoon op een bepaald moment, omdat ze hun verkoop was zo wat aan het stagneren, hebben die dan maar een reclame uitgebracht waarbij dat in plaats van 1 tablet, 2 tabletten in een glas werden gedaan en hun verkoop is teruggestegen. Want mensen waren 2 tabletten aan het gebruiken. Ik vind dat genius. De marketeer in mij doet echt zo, fuck ja. Het is zo dom. Ja. I love it. Ja. Anyway, dus, maar die vertellen ook echt over ziektes, over ja, heel veel over COVID natuurlijk het gehad ook. En over de vaccins en hoe werken vaccins. En, ja, dus heel top. Was ook, vond ik, heel interessant tijdens corona. Want zij ja, werkte wel als
ja, ja,
dus
ja.
Die, heel die dingen was ook echt boeiend om te volgen. Een andere van mijn favoriete podcasts is You're Dead to Me. Is van de BBC, denk ik. Er is een host en die nodigt elke week, twee weken, hè, whatever dat nu een ritme is, weet ik eigenlijk niet zo goed van buiten. Een prof, onderzoeker, doctorandus, whatever. Wel echt iemand in het academische, maar in de geschiedenis. Uit. En een comedian. Want dat zijn altijd mijn favoriete shows. Een comedian en een prof of een expert. Zet die dingen samen. Love it. En dan kiezen ze een onderwerp uit de geschiedenis. Dat kan een periode zijn, een persoon zijn, een veldslag zijn en dingen. En dan, ja, dus de expert is echt iemand die daar specifiek onderzoek heeft naar gedaan en daar heel veel kennis over heeft. En eigenlijk geeft die in een uur tijd een soort lesje daarover. Hè, van dit is wat daar allemaal gebeurd is. En de comedian stelt tussendoor domme vragen. Basically, want dat is wat de comedian doet.
Uiteraard.
Maar dus, er is bijvoorbeeld ook een aflevering met Stephen Fry. Ja, dat is dan de BBC, hè.
Uiteraard. Het is nu zo een heel goed programma op BBC. Ik heb het nog niet op BBC gezien, maar wel op TikTok. En dat is zo, ik ben haar naam kwijt, maar zij is zo de marketingpersoon in Afterlife van Ricky Gervais.
Nee,
zij,
ik heb het niet gezien.
Ik zet het in de show notes.
Ja.
En zij stelt niet alleen domme vragen, maar ook echt zo komische vragen over geschiedenis. En dan is ze ook zo ter plaatse in de Acropolis of zo.
Zalig.
En gaat ze zo van, ja, waarom hebben de Grieken dit gemaakt? Maakt ze een mopje daarover. Ja. En dan komt er een echte historicus de mopjes debunken.
Zalig.
Maar het is super grappig.
Ja. Ja, all right. Ja, daar ga ik eens naar kijken. Mm-hmm. Ja, wat ik ook zo cool vind, ja, daar merk je dan echt dat dat van een openbare oproep komt. Ja. En dat vind ik nou weer interessant om te zien. Echt, dat begint met de host die aan de comedian vraagt, wat weet jij al over Napoleon? Ja, ja. En dan zegt hij, was die niet klein? En zo, en dat is wat dat ik weet. Allee, zo, Waterloo, en daar eindigt het dan. En dan doet de hele expert zo, dit is eigenlijk wie dat was, en dat is dat verhaal, en blablabla. En daar zijn er dan zo wel een beetje fout over, en dat weten we eigenlijk niet zo goed, of daar moeten we nog onderzoek naar doen, en blablabla. En de aflevering eindigt ook met, so what do you know now? En dan worden er 10 vragen
en zo
gesteld.
En Piet, wat heb je geleerd
wat
vandaag?
Wat hebben we geleerd vandaag? En dan is echt zo 10 vragen, waarbij dat ze dan op het einde ook een score op 10 krijgen.
Ja.
En de expert krijgt ook altijd de nuance window. En daar mogen ze 1 iets over hun topic, echt zo 2 minuten lang ononderbroken, gewoon van, als je 1 iets onthoudt, dat je waarschijnlijk verkeerd hebt onthouden tot nu toe, laat het dan dat zijn. En dan legt je dat volledig toe. Dus het is echt zo'n kei mooie balans tussen de expert en de comedian.
Mooi.
En dan als laatste tip, het is een podcast van 2018, The Habitat. Gaat eigenlijk over, het is nu ook al echt lang geleden dat ik geluisterd heb, een oefening van, ik denk, de NASA, om een kolonie op Mars te gaan opzetten, maar dus hier op aarde.
Mm-hmm.
Dus ze sluiten 8 mensen, denk ik, echt een hele tijd samen op, ergens in de woestijn. Mm-hmm. En dat is een experiment om te zien hoe dat die daarmee omgaan.
Mm-hmm.
Hoe zijn mensen als ze zo'n tijd samen zijn? En 1 journaliste, ja, podcastmaker, heeft effectief tapes mogen laten opnemen door de mensen die daar binnen zitten.
Oh, wow.
En zij mocht dan ook om de zoveel tijd vragen stellen, maar zij is dus bij die groep op het moment dat ze naartoe komen, voordat ze binnen gaan, praat dan nog met hen, dan krijgt ze die tapes van hen van binnen en dan ook als ze terug buiten komen. Geweldige podcast.
Okay.
Zo boeiend. Er zit echt zo genoeg informatie in over hoe gaat dat dan gaan? Waarom doen we deze testen? Wat is eigenlijk, wat verwachten we hier te zien? Hoe gaan die mensen waarschijnlijk met elkaar omgaan? Waarom is dat belangrijk dat we dat doen?
Zeker.
En ja, dan ook gewoon heel goed verteld, heel, heel mooi gemaakt.
Mm-hmm.
En deed mij zo, ik denk dat op dat moment, dat ik, nee, ik zal, rond het moment dat ik hem heb gehoord, heb ik ook zo het werk van Angelique van Ombergen zo wel ontdekt.
Ik wou het net zeggen, Angelique van Ombergen heeft ook zo'n missie geleid.
Ja.
Hè? Maar het is niet die missie dat in de podcast zit.
Nee. Denk het toch niet.
Dat was ook 14 dagen opgesloten zitten.
Ja, het was langer, zo bij de Habitat.
Ah ja, voilà. Ja.
Nee, maar ja, ik ben zo ooit, dankzij Saimingo, naar dingen in Noordwijk mogen gaan, naar de ESA.
Naar de ESA.
Ja, en daar heeft Angelique van Omberg ons zo een rondleiding gegeven en dan zo verteld over heel dat project en het onderzoek dat hij deed. En al. En dat is echt iemand die ik zot hard naar opkijk.
Ja, dat is zot, hè.
Ach, she's amazing.
Die is van Beveren.
Ja?
Wij delen dezelfde lokale bodem.
Goeie hond.
Lover. Ja, heeft ook de PhD Cup gewonnen. Hè?
Ja, dat is, inderdaad. Ja.
Zeer getalenteerde wetenschapper en wetenschapscommunicator. Dat is de prachtige combo. Moeten we eigenlijk ook eens op de podcast vragen?
Ja,
dat,
ja
ik sta wel op mijn wishlist.
Ja, dat snap ik.
Mm-hmm. Ja. Dus dat was het. Hè?
Dat waren mijn drie tips, denk ik. Ja. Misschien zo vier tips als je Angelique van Ombergen volgen erbij telt.
Hey, altijd een goed idee. We hebben nogal mensen gehad die personen tippen.
Ah ja,
dus
voilà, ik bedoel, ik kan nog eens Hank Green zeggen. Maar veel plezier. En heb je al gehoord van Lieven Scheire?
Nee. Wat? Die man?
Wie is die wetenschapscommunicator?
Not That Kind of Doctor ligt nu in de winkel. En als je bestelt via Owl Press, dan kan je de code DOCTOR gebruiken om 10% korting te krijgen. Ja, deze podcast heeft tegenwoordig ook kortingscodes. Ik vind dat eigenlijk echt heel graaf. Dat is dus dokter, D-O-C-T-O-R, ja, want het is dat soort dokter. En als je de link naar Owlpress niet meteen vindt, dan kan je gewoon ook naar onze show notes surfen en daar vind je alle informatie. Volgende week steek ik eindelijk nog eens de landsgrens over. Het is al eventjes geleden, schandalig. Maar dat doe ik voor een hele grote meneer binnen de SciComm. Hij maakt video's, voorstellingen en televisieprogramma's over wetenschap. Het is Diederik Jekel. Wordt leuk. Tot volgende week. Praatjes over wetenschap is een podcast van Doody Sot, de plek voor heldere communicatie en presentatie. Want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter, @overwetenschap. En heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. En het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's of kennissen. En als je het echt goed vond, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je net hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mezelf, Jacot Brokke. De muziek die je hoort werd gemaakt door Tom Janssens.